Goedemiddag. U bent verbonden met de Zuidoverkerk. In deze dienst gaat u voor dominee Gert-Jan Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Harry van der Velde en de piano door Lisbeth de Jong. Ik ben Jacob van der Panne en ik lees u de orde van dienst voor. Naar de welkom en mededelingen zingen wij Psalm 100 uit de Oude Berijming. Alle versen. Psalm 100, Oude Berijming. Alle versen. Daarna is het tijd om stil te worden voor God, gevolgd door de votum en groet. Na de votum en groet zingen wij Psalm 16. Alle versen. Na Psalm 16 volgt het gebed, gevolgd door de schriftlezing uit Jesaja 53. De schriftlezing van Jesaja 53 wordt gevolgd door het gezang 179. De versen 1, 4 en 5. Gezang 179, 1, 4 en 5. Daarna volgt collecte voor de kerk en diaconie, gevolgd door de verkondiging met als thema die geleden heeft, naar aanleiding van catechismus zondag 15. Een preek naar aanleiding van catechismus zondag 15. Na de verkondiging zingen we uit Op toonhoogte lied nummer 133. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen zoon zond. Lied 133 op toonhoogte. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen zoon zond. Aansluitend zingen we uit lied 202 van Op toonhoogte. Liefde was het onuitputtelijk, liefde en goedheid, eindeloos groot. Lied 202 op de toonhoogte. Liefde was het onuitputtelijk, liefde en goedheid, eindeloos groot. Gevolgd door dankzegging en voorbeden, waarna we aansluiten ons geloofbelijden door de geloofsbelijdenis. Gevolgd door gezang 182, vers 1 en 6. Gezang 182, vers 1 en 6. Aansluitend volgt de zegen. Ik wens u een goede dienst.
Goedemiddag gemeente, ook luisteraars thuis die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of via internet. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Vogel voorgaat. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 100 uit de Oude Berijming. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor onze God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar Psalm 16 zingen. En Psalm 16 is een psalm waar het ook over gaat in het Nieuwe Testament. Als Petrus spreekt op de eerste Pinksterdag, dan heeft hij het over de Heer Jezus. En dat deze psalm ook over hem gaat. En je kunt je zomaar ook voorstellen dat Jezus zelf ook deze psalm gezongen heeft. Ook voor zichzelf. Ook in die laatste tijd. Bewaar mij, want ik schuil bij u, o God. Heere God in de hemel, trouwe Vader, ook vanmiddag mogen we hier in uw huis zijn om samen ook na te denken. We hebben net zo'n psalm gezongen waarin we de woorden van uw zoon kunnen herkennen. Waarin hij zich overgaf aan u en zich veilig wist bij u. En toch weten we dat er een moment gekomen is dat dat allemaal niet meer, of dat dat geen zin meer had. Dat u hem had losgelaten. En zo zijn we vanmiddag hier bij elkaar om daarover na te denken wat het betekent dat u, Heer Jezus, geleden hebt. En wat dat nou precies was. We vragen aan u, geeft u ons helderheid van spreken en geeft dat we er open voor staan, ook voor dat wat u ons wil leren, waarop ons geloof gebouwd mag worden. Wees u zo bij ons en zegent u ons in deze dienst. Denkt u aan de hele gemeente, denkt u aan heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt. Geeft u ons een gezegende zondag over heel deze wereld en ook hier in onze kerk, hier aan ons persoonlijk. Om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar Jesaja 53. Jesaja heeft een aantal liederen over de knecht van de Heere opgenomen. Die staan in dit gedeelte ook. En een van de duidelijkste liederen, of waarin het duidelijkst wordt dat het over de Messias gaat, is wel hoofdstuk 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de lezing uit de schriften. En zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. We gaan straks luisteren naar zondag 15 van de catechismus. Die wil ik eerst met u lezen. Staat op bladzijde 3 van zondag op Zuidhoven. Dan is de vraag, wat versta je onder het woordje geleden? Uit de geloofsbelijdenis, hè? Ik geloof in Jezus Christus zijn, enige geboren Zoon onze Heere, ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Die geleden heeft, dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van het gehele mensengeslacht, aan lichaam en ziel gedragen heeft, om door zijn lijden, als door het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. Houdt het meer in dat hij gekruisigd is dan wanneer hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij rustte op zich geladen heeft. Want de dood des kruises was door God vervloekt. Voor de preek gaan we eerst nog met elkaar zingen, gezang 179. En dat is een berijming van Jesaja 53, vers 1, 4 en 5. En u krijgt de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Straks na de preek zingen we twee liederen. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen zoon zond. En liefde was het onuitputtelijk. In mijn eerste gemeente begon de morgendienst om 11 uur. Nou, dat is denk ik een mooie tijd voor heel veel wat jongere mensen. Als je 11 uur pas naar de kerk, dat betekent dat je pas 11:15 je bed uit moet, om het zo te zeggen. Misschien iets eerder. Dat kwam omdat we in het gebouw van de hervormde gemeente zaten. En die begonnen zelf op een heel vroeg tijdstip, om 9 uur of 9:15. Maar het gebeurde daarom nog wel eens. Dat ik niet om 11 uur mijn eerste dienst had, maar dat ik zelf ook om 9:15 zondagsmorgens mijn eerste dienst had. En als ik dan in de buurt preekte, ik vergeet het nooit, naar Kornhorn, dat was dan een minuut of 20 op de fiets. En zeker als het mooi voorjaarsweer was, nou dan was dat helemaal geen straf, moet ik zeggen. 20 minuten op de fiets, lekker in het zonnetje, prachtige omgeving. Ik moet u echt aanraden om daar eens heen te gaan. En je fiets zo door op Ende en dan kom je in Kornhorn aan. En dan zet je fiets bij de kerk en je loopt de consistorie binnen. En opeens. Want ja, in die tijd was het de gewoonte daar, dat als je in de kerkraad zat, dat je daar zware checken rookte 's morgens. Moet je je voorstellen, je komt van de fiets af en je stopt daar binnen. En opeens loop je ergens binnen waar heel wat gerookt wordt en hele zware check gerookt wordt. En het slaat je gewoon op de keel. Dat was het minder mooie ervan, maar dat ben ik ook dus niet vergeten. Moet je die mensen daar nu niet op aankijken, maar vooruit. Maar dat heb je soms, hè. Je komt ergens binnen en je hebt opeens geen adem meer. Je kunt het ook hebben bij, als je, ja, de een is daar gevoeliger voor dan de ander, maar als je een parfumerie binnenloopt, dan kan er soms ook zo'n hele sterke geur hangen dat je denkt van, moet ik wel naar binnen lopen? Maar zeker zo'n sigaret er ook, en ja, we zijn er steeds minder aan gewend. Vroeger was dat nog heel sterk natuurlijk, als je een oud tv-programma ziet, dan zit iedereen te roken. En in de kerkenraad werd er van alles gerookt. En men zei wel van, zeker op een dorp, je kon precies zien wie er in de kerkraad zat. Want men hing dan, dinsdagsmorgens hingen de jasjes buiten, zeg maar, om te luchten. Nou, dat wordt al gekucht, inderdaad. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel een voorbeeld van wat er gebeurde toen Jezus in deze wereld kwam. Want, ja, Jezus kwam in deze wereld als een klein kindje. Maar één ding wende nooit. En dat was de geur van deze wereld. De geur van deze wereld. Wij zijn eraan gewend om het zo te zeggen. Wij leven in de geur van het kwaad. Je zegt, ja, dat is nou eenmaal zo. Wij zijn eraan gewend, maar als er één nooit aan gewend is, dat is Jezus. En hij heeft die zwarte rook van de schuld, van de zonde en de dood ingeademd. Die hier hangt in deze wereld. Het lijden van de wereld. De pijn van deze wereld. Hij bleef het ruiken. En waar wij vrij kunnen ademen, bleef het hem benauwen. Een van die dingen is, waardoor, dat kun je daaraan merken bij jezelf, dat je het snel vergeet. Je zegt van, nou deze week, misschien vond je het wel heel leuk, de Olympische Spelen. En dat je denkt van, nou dat is leuk daar en mooie sport. Daar kun je van genieten. Maar je weet, dat er niet zo heel ver daar vandaan. Mensen lijden in concentratiekampen. Je weet dat ondertussen in Syrië, vlakbij Damascus, een afschuwelijke oorlog woedt. En jij zit rustig te kijken naar sport. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar op een of andere manier lukt het ons om ons voor die geur van de dood en van de schuld af te sluiten. Wij ademen vrij en het bleef hem benauwen. En je zou kunnen zeggen, dat is dan ook het lijden van Jezus geweest. Hè? Zoals de catechismus dat ook uitlegt. Dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van het gehele mensengeslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. Gedurende zijn hele leven heeft hij die geur geroken. De lucht van de dood. Ja, en dat is de toorn van God. Die lucht van de dood, van de schuld, dat is de toorn van God. De toorn van God, daar moeten we het eerst over hebben. Is God dan toornig? Is hij dan boos? Is hij dan kwaad? Is hij dan constant boos? Of was hij dat in ieder geval? En heel concreet, als je bijvoorbeeld in de tijd voor de kruisiging, laten we het daarover hebben, in het Oude Testament, als we daarover nadenken, was God dan boos als hij in de hemel was? Was hij dan steeds boos op mensen en was hij overal bezig om zijn toorn te laten zien? Nou, dat kan zomaar een vraag zijn. En een heftige vraag ook, omdat zo ook wel eens gesproken wordt over God. En dat soms ook wel zo gepreekt wordt over God. En dat er dan ook iets moet plaatsvinden bij je, een soort rechtszaak in jouw leven, waarbij aan de ene kant de toornende God staat en aan de andere kant jij die niks te vertellen hebt, en dat de Heer Jezus dan tussen beiden treedt, de middelaar, advocaat. Nou, daar zit natuurlijk wel iets waars aan, aan dat verhaal. Namelijk, dit zit eraan wat waar is, dat ons leven, in het leven van deze wereld, laten we dat dan maar even voorlopig nog even in het algemeen nemen, Gods toorn en woede meer dan waard zijn. Als je inderdaad kijkt naar wat mensen ervan maken in hun leven. Ik noemde net Noord-Korea en Syrië, dus lekker op veilige afstand. Maar dat is wel ook wel heel duidelijk. Maar je ziet het overal. En je kijkt ook maar naar jezelf. Dus het ware, je zou dat zomaar je kunnen voorstellen. Dat deze wereld en jouw leven niet is zoals God dat gewild heeft. En zoals God dat wil. En dat je daarvan moet zeggen, inderdaad, dat ik ben die toorn van God, die woede van God wel waard. Deze wereld, onze samenleving. Ja, als je goed gaat, gaat het je goed. Maar als het je niet goed gaat, dan gaat het je niet goed. We kijken wel een beetje naar elkaar om, dat is waar. En hoe gaat het in de kerk? Zijn wij Gods toorn waard in de kerk? Of zijn we Gods lievelingetjes? Nou, dat geloof ik ook niet. Doen we het allemaal zo geweldig? Geloof ik ook niet. Dus die kant, dat is wel waar. Maar het niet ware van dat verhaal is, ja, dat je de zaken omdraait. En dat is eigenlijk op het godslasterlijke af. Dat als er één is op zoek is naar het hart van mensen, dan is dat onze God. En wij kunnen niet zeggen dat wij zo hard zijn op zoek zijn naar het hart van God. Hij is op zoek naar ons. Als er één de wereld heeft lief gehad, dan zijn dat niet mensen, dan is hij dat.
Dus die toren van God, was God dan altijd boos? Nou, je zou zeggen, hij heeft het volste recht. Maar is hij het? En als je dan zegt van ja, maar hij heeft de wereld lief. Dan kun je zeggen, ja, is die toren van God dan wel echt? Kun je zowel boos zijn als lief hebben? Kun je zowel veroordelen als houden van? Ja, dan kun je zeggen dat kan. Als je iemand lief hebt, dan kun je ook wel boos op hem zijn. Dat denk maar aan je kinderen enzovoort. Ja, maar het is een moeilijke combinatie, dat weten we. Je moet ook wel goed letten op wat de Bijbel nou eigenlijk bedoelt met die toren van God. Wat is dat nou precies? Nou, we hebben het net niet gelezen, maar ik had ook dat gedeelte uit Romeinen 1 erbij kunnen lezen. Romeinen 1 vanaf vers 18. Daarin wordt heel nadrukkelijk ook gezegd wat die toren van God is. Er staat, want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Daarom heeft ook God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars. De toren van God. Begrijp je? Dus hoe die toren van God nou duidelijk wordt? Waar komt die nou in uit? Nou, in de chaos van het leven. En ja, het leven is vaak chaotisch, dat weten we. In het onmogelijke van een goede samenleving. Ja, we hebben binnenkort weer verkiezingen en dan hoop je een gemeentebestuur te krijgen. Dat je denkt, nou, en dan gaat het allemaal goed. En je hoopt een nieuw kabinet te krijgen en dan denk je, dan gaat het allemaal goed. En dan hoop je dat dit goed gaat. En er zit altijd rottigheid in. En het gaat altijd mis. Er is altijd weer dat destructieve gedrag van mensen. En er is altijd dat ongelooflijk zedelijk verval. Hoe wordt de toren van God nou duidelijk? Waar komt die nou in uit? Nou, dat is de uitwerking van die toren. De toren van God is dat God zijn hand heeft laten vieren over deze wereld. Je zou kunnen zeggen, God had die wereld stevig vast. Maar God laat de teugels soms wat los. En zo stinkt het in de wereld. En zo stinkt het in de samenleving. En zo stinkt het in ons leven. Inderdaad, omdat God zijn hand heeft laten vieren, dat is zijn toren. Omdat de levende God de dood heeft toegelaten. Nou, een dood stinkt. En hij gaat door alle poriën van ons heen. En in die wereld zond God zijn zoon. Zo lief had hij die wereld. Die stinkende wereld. Die stinkt omdat de dood ingrijpt in het leven. Die stinkt omdat God, en dat is zijn toren, de wereld daaraan had overgegeven. Dat is natuurlijk beeldspraak van die stank. Maar we begrijpen het. Het is beeldspraak, maar tegelijkertijd ook de realiteit. Als je eens wat verder kijkt, dan wat je mooi vindt. Wat je leuk vindt. Als je eens wat verder kijkt, dan dat je zegt van, nou, ik heb alleen maar leuke dingen om me heen. Kijk eens wat verder. Niet alleen naar je eigen gezin. Als het goed mag gaan, moet je God er vooral voor danken. Maar kijk eens wat verder naar de buren. Of die mensen daarnaast. Ga eens kijken in een ziekenhuis. Ga eens kijken bij een psychiater. Ga eens kijken in Syrië. Ga eens kijken in Afrika op zoveel plekken. Ga eens kijken hier, ga eens kijken daar. Ga eens gewoon eens rond in de gemeente. Leg je oren eens te luisteren bij die en bij die. Ik zeg, wat is de wereld toch mooi? Nou, ik denk dat we in een zeer mooi land leven. Maar de stank van de dood zit overal. En Jezus kwam door God in deze wereld. En hij droeg in zijn hele leven mee dat lijden. En ook vooral aan het eind. Gods toren tegen de zonde van het hele mensengeslacht. Dat is zijn lijden. En hij leefde in een heel diep bewustzijn van wat er speelt in deze wereld. Wat er misgaat. Ik ben altijd blij dat ik niet alles zie. Dat ik niet alles hoor. Dat zeggen we ook wel tegen elkaar. Beter dat je niet alles weet. En je zou maar alles weten. En je zou alles maar voelen. En je zou alles maar aanvoelen. En je zou maar geen eelt op je ziel hebben. En je ziet Jezus daar staan bij het graf van Lazarus. En Jezus weende. En ik denk tegelijkertijd dat ik nu ook wel begrijp waarom de Jezus heel veel, wat wij dan noemen, verkeerde mensen aantrokken. Zondaars en tollenaars, hoeren. Mensen aan de zelfkant van het leven. Omdat hij wel wist, dat zij wel voelde, dat hij het wist van hen. En dat hij ze niet wegdeed, maar dat hij hun pijn zag en droeg. Hier is iemand die mij begrijpt. Wat verstaan we onder het woordje geleden? Nou, zijn lijden, het lijden van de Heer Jezus is dus niet in de eerste plaats zijn lichamelijk lijden. Dat is niet zo. Het gaat over ons hele bestaan. We lazen het net in Jesaja 53. Hij heeft onze ziekte op zich genomen. Maar we lezen niet in het evangelie dat Jezus nou vaak ziek was. En we lezen niet dat hij hieraan leed of daaraan leed. Dat hij die kwaal had, dat hij die ziekte had. En zo is dat. Ik denk niet dat je kunt zeggen van het lichamelijke lijden van de Heer Jezus was het meest erge lijden wat er ooit geweest is. Dat is niet zo. Er zijn mensen die veel ernstiger geleden hebben. En veel langer geleden hebben. Ook aan het kruis. Jezus was na een paar uur dood. Hè? Er zijn mensen die dagenlang hebben liggen, hangen, sterven aan het kruis. Er zijn mensen die jarenlang een eenzame opsluiting hebben gehad. Helemaal knettergek zijn geworden. Volgelingen van hem, maar ook daarbuiten. Dus dat kun je niet direct zo zeggen, dat Jezus nou, dat het grootste lijden van Jezus nou zijn lichamelijk lijden was. En dat maakt het wel lastig, om, zo wordt er vaak over gesproken, over als het gaat over de lijdenstijd en het nadenken over het lijden van de Heer Jezus, om dat nou gelijk te verbinden op die manier met het lijden van mensen. Over de lijdende mensheid. Want ja, zo is dat ook weer niet. Hij was het lam van God dat op een andere manier leed. Hij kende ons lijden. En hij weet waar het van komt. Maar dat was niet het lijden dat hij zelf in zijn lichaam voelde. Maar hij voelde het in alles dat de dood er zit. En dat hij voelde dat aan, dat de dood hier is en dat hij daar is. En dat hij eraan kwam. Ook in zijn eigen leven. Hij voelde wat de toren van God was. Die uitkomt in alles wat het leven zwaar maakt. Super zwaar. En hij voelde juist aan het laatst van zijn leven, in alle hevigheid wat dat lijden en wat die toren uiteindelijk is. En wat is die toren van God dan uiteindelijk, zoals Jezus dat heeft ervaren aan het eind van zijn leven? Nou, dat God niet alleen maar de teugels wat liet varen, en dat hij zegt van oké, laat het kwaad maar wat toe in zijn leven. Laat die overpriesters maar, en laat Caiaphas maar, en laat Pilatus maar, en laat die soldaten maar. Maar dat God die teugels uit handen gaf. En dat God zegt, je gaat maar. Hij werd door God verlaten. Tot in de allerdiepste smaad en angst der hel. Dat gebeurde er. God liet de teugels helemaal los. En dan bidt Jezus, schreeuwt Jezus het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat gebeurt er. En als je nou vraagt, wat is het nou het lijden van Jezus geweest? Is dat hij de geur van de dood en van het verlaten zijn door God heeft geroken vanaf het begin van zijn leven. En dat die geur van de dood en van het verlaten zijn door God alles verstikkend was, die 3 uur dikke duisternis om hem heen. Weg van God. Dat voelde hij. En als uitdrukking daarvan hing hij aan het kruis. Kruis staat in de Leviticus of in de wetten van Mozes, staat er, Deuteronomium, staat dat. Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. En Paulus zegt dat later in Galaten ook zo. Hè, van, daarom is Jezus aan het kruis gaan hangen. Omdat die dood door God vervloekt was. En inderdaad, dat kruis, nou, dat was niet een heel hoog kruis. Maar het was duidelijk genoeg. Een kruis, dat betekent dat je eigenlijk dat mensen van op de aarde zeggen van, je hoort hier niet meer thuis. Je hoort hier niet meer thuis, we tillen je op, we hangen je aan een kruis. Maar eigenlijk hoor je hier niet meer. Eigenlijk hoor je hier niet thuis. Weg met jou. Ja, en om nou te zeggen dat de hemel hem ontving, hangen tussen hemel en aarde. Dat is het kruis. Er is geen plaats op de aarde, geen plaats bij God. En dat kruis. Waarom het kruis? Dat is niet mooi, zomaar een mooi tekentje om als een kettingtje. Het is, ja, je kunt natuurlijk zeggen, hang een guillotine om je nek, of een strop, of een elektrische stoel. Niemand doet dat. Maar die waarde heeft het wel, hè? En de dood. En je ruikt het. Je ruikt het. De dood. Het kruis. En dat komt ook tot uitdrukking door Pilatus die genoemd wordt. Hè. Die man heeft dat natuurlijk nooit zich kunnen voorstellen dat hij 2000 jaar later nog genoemd zou worden. Maar geleden heeft onder Pontius Pilatus, hè, die zei van, oké, er is geen plaats voor jou op deze wereld. De rechter zei het. Jij hoort hier niet. En God zei, je hoort hier niet. En dat is het lijden van Jezus. Maar dat is niet voor niks geweest. Dat lijden. Dat is niet voor niks geweest. Je kunt niet zeggen, van dat was toen en wat is het erg. En we gaan met tranen weg. Het is wel ergens goed voor geweest. Het is het meest centrale wat er in deze wereld is gebeurd. Hij leed en droeg de toorn van God naar lichaam en ziel, staat er. En dat levert mij, en wie het ook maar wil geloven, mijn enige troost op in leven en sterven. En mijn enige troost is dat ik niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Want wat daar nou gebeurt, hè, Jezus hangt daar niet omdat hij Jezus, ja, juist omdat hij Jezus is, juist omdat hij onze plaats inneemt. Toen we dat gedeelte lazen uit Jesaja 53, ging het er steeds over dat hij voor ons, hij werd om onze ongerechtigheden. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij stierf in onze plaats. Ons ten goede. Voor ons. Om juist ons van die definitieve toren van God te verlossen. Daarom stierf hij. Daarom deed hij het. Daarom wilde hij het. Daarom zond God zijn zoon in deze wereld. De torende God, nee, de liefhebbende God. Die zijn eigen toren ziet over alles wat kapot gaat. Met het volle recht om ons daarbij kapot te maken. Maar hij zond zijn zoon. Dan kun je zeggen van ja, nou ja, als Jezus dat nou gedaan heeft, waarom dan nog dit en waarom dan nog dat? Waarom is het leven dan nog vol kwalijke geuren? Nou, dat is zo. Want daar kun je een hoop van zeggen. En je kunt niet zeggen van in de kerk is het opeens geweldig goed alleen maar. En je ruikt in deze wereld alleen nog maar het goede. Ja, straks als het Pasen wordt, ja, het is op 1 april. En dan denk je van nou, dan is dat bijna weer voorjaar. En dan zie je alles voorjaar weer komen hopelijk. En dan denk je, het wordt alleen maar mooi. Maar het kan op Pasen natuurlijk ook verschrikkelijk hard stormen. Het kan natuurlijk ook hartstikke misgaan in ons leven. Dat weten we toch. De toren van God, het oordeel van God hangt nog steeds in deze wereld. Maar, dat laatste, van God los, dat was alleen Jezus. En je kunt zeggen, ik ben van hem. Met mijn lichaam, inderdaad, voel maar, mijn lichaam is van hem. Je kunt erin knijpen, het is van hem. Mijn haren zijn geteld, hè? Zijn van hem. Het lichaam en ziel van hem. Voor tijd en eeuwigheid. Met huid en haar. Omdat hij mij met lichaam en ziel. Omdat hij zelf met lichaam en ziel. Met huid en haar ten onder is gegaan. Nou, dat speelde zich af allemaal daar op die heuvel Golgotha. Iemand nam het op voor mij. Voor deze wereld. Iemand draagt het onmogelijke voor mij. En het is dan ook heel logisch dat je gaat denken van ja, maar, oh, maar dan moet ik er wel wat tegenover stellen. Hè? Als hij zoveel voor mij gedaan heeft, dan moet ik ook wel wat er tegenover stellen. Ik moet dit. En ik moet dat, en ik moet dat beter, en ik moet dat meer, en ik moet enzovoort. Heel logisch. En ik moet zeggen, het is ook hartverwarmend. Stel je voor dat je zegt, nou is mooi geregeld. Nee, het is goed dat je dat denkt. Maar het is niet het goede antwoord. Want Jezus hangt daar. En wat Jezus nou niet van je vraagt, is opeens dat je je heel druk gaat maken. Of, oh, dan zal ik dat doen, dan zal ik dat doen. Maar Jezus zegt alleen maar, daar hoef je eigenlijk alleen maar bij te staan. Daar hoef je eigenlijk alleen maar bij te gaan zitten. Daar hoef je eigenlijk alleen maar bij te gaan knielen. Dat hoef je eigenlijk alleen maar te geloven. En dan zeggen we, ja, alleen maar te geloven. Ja, dat is wel zo. Maar zo gemakkelijk, dat is wel erg gemakkelijk hoor, dat is wel heel erg gemakkelijk. Het is heel erg gemakkelijk om te zeggen, je hoeft het alleen maar te geloven. Er komt wel toch wel wat meer bij kijken. Nou, er kwam van alles bij kijken. Maar niet van jouw kant, niet van uw kant. Die hele toren van God op Christus. Dat kwam er bij kijken. En dat is het meest belangrijk. We denken vaak zo sterk dat er nog van ons heel wat bij moet komen. Dat er van onze kant nog heel veel bij moet komen om het goed te maken. Ja, ik moet toch wel een echt geloof hebben. En wat is nou een echt geloof? Nou ja, moet ik nog wat dit erbij hebben en nog wat dat erbij? Moet ik dit er nog wel bij doen? Moet ik dat er nog wel bij doen? Moet ik vaak in de kerk komen, vaak in de Bijbel lezen? Moet ik vaak bidden? Moet ik vaak goed zijn voor een ander? Moet ik vaak goede gedachten hebben? Nou ja, dan wordt het helemaal niks. Maar kijk naar Golgotha. Hij heeft geleden. En hij zei, in het Grieks één woord, het is volbracht. En de catechisme zegt, voor zover ik dat met een gelovig hart aanneem, is het genoeg. Nee, het is waar, hè? Het is waar, je kunt niet zeggen het is pas waar als ik het geloof. Het is waar, Jezus is gekruisigd. En hij hing daar en hij droeg Gods toorn. Maar dat wordt mijn deel als ik daar simpelweg amen op zeg. Dat hij daar voor mij hing. En dat moet ik beamen en dat mag ook groeien in mijn leven. Het is niet gelijk zo dat je zegt, oh, nou weet ik het gelijk voor altijd. Dat mag groeien. En dat moet je laten groeien. Als je maar aanvaardt wat er hier gebeurt. Als je maar aanvaardt dat ene woord van Jezus. Het is volbracht. Daar gaan we over zingen. Zo lief had God de Vader ons. Amen. trouwe Vader in de hemel. We horen vandaag over dingen waar we vaker over hoorden en horen, maar wat we niet geheel kunnen doorgronden. We kunnen het soms met ons verstand wel een beetje begrijpen, maar het is toch iets wat ons verstand toch heel ver te boven gaat. En wat ons beleven ook zeer zeker te boven gaat. En toch is het iets wat zo geweldig groot is. Dat u daar op die heuvel daar ginds, op dat ruwhouten kruis, dat u daar uw zoon gaf. En dat u uw oordeel, de toorn van uzelf, over hem hebt losgegoten. Heer, we danken u dat we daarvan mogen horen. Ook al is het niet een verhaal waarmee we zo heel gemakkelijk te koop lopen, omdat het ook niet een succesverhaal is over mensen. En omdat het ook een vreemd verhaal is. Maar het is wel het verhaal van het evangelie. Het evangelie dat deze wereld over is gegaan. Van een gekruisigde en opgestane Heer. En daardoor zijn er in alle landen mensen die hun handen vouwen en het van u verwachten. Dus en daarom zijn die mensen daar, ook in Noord-Korea. En zijn ze er ook in Syrië en op zoveel andere plekken. En daarom zijn die mensen er ook als het tegen zit. Ook als het slecht gaat, als het heel beroerd gaat. Daarom zijn die mensen er. Omdat u er bent. Omdat u er bent met uw genade, met uw goedheid. Omdat u er was aan het kruis, met uw toorn. En omdat Christus Jezus daar was, om dat te ontvangen. Heere, maak ons bewust van de kern van het evangelie. Om zo ook met vreugde in deze wereld te kunnen staan. Om de geur van Christus te mogen verspreiden. De geur van het leven. Heere, maak ons daarin sterk. En zegent u zo uw kerk over heel deze wereld. Ook als de dood er is, als de pijn er is, als er ziekte zijn. Als er rampen zijn, als er oorlogen zijn, als er zoveel gekke dingen gebeuren door mensen. Heere, laat de geur van het evangelie, van het leven, geroken mogen worden. We vragen u, zegent u zo uw kerk wereldwijd. Zegent u onze kerken ook hier in Nederland. Zegent u alle kerken hier in Dordrecht. Ook het kerkverband waar we deel van uit mogen maken. Geef dat het daarover zal gaan. Over het leven dat gevonden wordt bij u. Heren, geeft u ons zo een goede 40 dagen tijd van bezinning op u, van bezinning op onszelf. Heren, gaat u met ons mee deze wereld in. We gaan hier weer vandaan. Veel jongeren zullen vakantie hebben. Veel mensen zijn ook met vakantie. Er zullen ook veel mensen gewoon aan het werk zijn, thuis zijn. En wacht weer een week met van alles. Wees u onze goede herder. En draagt u ons en sterkt u ons. Ook als we de pijn van het leven al zo'n lange tijd voelen. Bedank u ook dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat Carolien weer in ons midden mag zijn. We willen ook van u vragen. Wees u ook bij onze zuster Van der Linden die de bloemengroet krijgt. Zegent u ook haar op haar hoge ouderdom. En geef maar dat ze mag leven met vrolijkheid en licht omdat u er bent. Met verwachting en hoop. Denkt u aan haar en allen die haar lief zijn. Heren, zo komen we tot u. We verwachten het van u. En als we naar u kijken, ja, van wie zouden we het anders moeten verwachten en hoeven te verwachten? U hebt woorden van eeuwig leven. We danken u daarvoor. We danken u voor al het goede. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en ons slotlied is gezang 182, vers 1 en 6. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ga dan zo heen in vrede en ontvangt Gods zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.